In de auto hadden we het er even over dat mevrouw zegt... Ja, hoe kom je altijd aan een thema voor een preek? Ga je dan googlen of ga je zoeken in de Bijbel? Dat je een tekst vindt, bijvoorbeeld waar Moederdag in staat. Nou, Moederdag kwam ik niet tegen in de Bijbel. Maar het is wel een... Ja, je kijkt natuurlijk op een bepaalde manier naar die Bijbel. En dat zit er vandaag ook achter. Ik begin met een preek vandaag waar ik jaren geleden mee ben begonnen. En die heb ik nooit afgemaakt. Dat is zeg maar een studie. Dat je bezig bent met een onderwerp en denkt... ja, dat moet ik nog eens uitwerken. En dat heb ik nu gedaan. En toen ik klaar had, dacht ik, wat heb ik nou gekozen? Maar goed, laten we gewoon gaan kijken wat de Bijbel zegt. Laten we daarmee beginnen. Dat wil ik uitleggen en dan gaan we dat toepassen in ons eigen leven. En dat gebeurt er tussendoor ook al. En dat is uit Jesaja 66. Jesaja 66 is het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Jesaja, de profeet Jesaja. Een van de grote profeten, die heeft veel geschreven, veel gesproken. En dat doet er ook wel toe wat hij heeft gezegd. En dat is alles wat God heeft gezegd, doet hij toe. En zeker hier ook Jesaja. En waar hij begint in hoofdstuk 66, vers 5. Hoor het woord van de Heere. U die beeft voor zijn woord. Uw broeders die u haten. Die u verstoten vanwege mijn naam, zeggen... Laat de Heere verheerlijkt worden. Maar hij zal verschijnen tot uw blijdschap. Zij daarentegen zullen beschaamd worden. Een geluid van gejoel uit de stad. Een geluid uit de tempel. De stem van de Heere. Hij vergeldt zijn vijanden naar wat zij verdienen. Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks wee gekregen... of ze heeft haar zonen al gebaard. Zou ik ontsluiting geven en niet doen baren, zegt de Heere? Of zou ik die doe baren toesluiten, zegt uw God? Verblijd u met Jeruzalem en verheugt u over haar. U alle die haar lief hebt. Wees vrolijk met haar, met vreugde. U alle die over haar treurt. Opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst. Opdat u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister. Want zo zegt de Heere, zie, ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier... en de luister van de heidenvolken als een alles wegspoelende beek. Dan zult u zuigen. U zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ja, in Jeruzalem zult u getroost worden... U zult het zien. Uw hart zal vrolijk zijn. En uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de Heere gekend worden door zijn dienaren. Maar op zijn vijanden zal hij toornig zijn. Tot zover de lezing uit de schrift. Maar het staat wel in een verband. Laat ik beginnen bij het begin. Ik was jaren geleden dus met dat thema al bezig. En toen kon ik er niks mee. Ik dacht, nou, dat laat ik liggen. En ik vraag me af of ik nu wat mee kan. Dus ik ben ook benieuwd straks naar reacties... en ook naar of mensen afhaken van deze preken, van deze teksten. Ik kwam in de krant twee artikelen tegen op 5 mei. Dat was op bevrijdingsdag. Dat hebben we natuurlijk gevierd, bijna allemaal, denk ik. En het ging over verzetsvrouwen die eindelijk erkenning krijgen. Ik weet niet of iemand het heeft gelezen. Een hele pagina met allemaal foto's van verzetsvrouwen. En die krijgen nu eindelijk erkenning. In de oorlog, en vlak na de oorlog werd dat allemaal niet zo genoemd en benoemd. En die erkenning was er toen niet. En nu is dat wel zo. Vrouwen die erkenning krijgen. En een tweede artikel, ook op 5 mei. Dat was een artikel en dat raakte me eigenlijk in een negatieve manier. Daar staat, God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. God zelf is dus genderverwarrend. God is genderverwarrend. Nou, dat vond ik nogal spottend klinken. Nou, ik denk dat de meesten dat wel vinden. God is genderverwarrend. Hij is mannelijk en vrouwelijk tegelijk. Hoe kan dat nou? Maar God is God. Dus dat hier staat in die krant is niet zo. Leg het maar naast het woord van God. God is niet genderverwarrend. God is God. Hij is geen mens. God heeft een bedoeling met de schepping. Laten we daar beginnen. Met het begin van die Bijbel. Ik ga er even kort doorheen. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, dat staat er. Man en vrouw schiep hij hen. Beide dragen dus het beeld van God. En niet andersom. God draagt niet het beeld van de mens. Het is niet zo dat, en het gebeurt nogal eens, dat wij als het ware ons een God creëren. En denken van, ja, ik weet wel hoe hij is en hoe hij eruit ziet. En wij spannen voor ons karretje en we gebruiken hem wanneer het ons uitkomt. Nee, God is God. Wij dragen zijn beeld. En zie, zegt God, het was zeer goed. Adam is eerst alleen. Adam, hij is uit de rode aarde genomen. Maar dan maakt God een hulp die bij hem past. Manin. Manin betekent uit de man genomen. Een hulp tegenover hem. Een kameraad. Een gelijkje in de zin van gelijkwaardigheid. Niet dezelfde, maar van een andere kwaliteit. Gelijkwaardig, maar met andere kwaliteiten. Zo kijkt God naar die mens. En samen eten zij van de boom waarvan God het verboden had. En samen worden zij gestraft. De relatie met God, de schepper, is niet meer als natuurlijk, als vanzelfsprekend. Het gaat fout. Het beeld dat zij dragen is beschadigd. En er staat in de Bijbel eerst, ze zijn naakt, maar ze schaamden zich voor elkaar niet. En in het volgende vers, hoofdstuk 3, vers 1 van Genesis, staat dat zij door de listigheid van de duivel en van die slang worden misleid. En daar staat twee keer hetzelfde woord. Of in ieder geval in de basis in het Hebreeuws staat er hetzelfde woord. Het beeld dat zij dragen, die naaktheid, die open houding zou je kunnen zeggen naar God en naar de mens, naar elkaar, die wordt kwetsbaar. En die wordt door de listigheid van de slang kapot gemaakt. Twee keer staat dat het woord Aaron. En dat klinkt ook hetzelfde, het wordt ook hetzelfde geschreven, naakt of listigheid. De listigheid van de slang kijkt als het ware dwars door die naakte mens heen, die niet meer bescherming heeft. Onder die bescherming is uitgestapt. De mens Adam onder de bescherming van God, de vrouw onder de bescherming van de man. En zo gaat de hele zaak op de kop. De mensen dachten dat het beter kon. Beter kon dan God. Dat het was al zeer goed, maar dat het nog beter kan. De uit de man genomen vrouw wordt de moeder van alle levenden. Maar in een gevallen en gebroken schepping. Eva is moeder van de levenden. Daar zegt de Bijbel er veel meer over. Moeder en mens in een gebroken samenleving. Oude en Nieuwe Testament bieden beide zicht op de relatie man en vrouw. En pas daarna op de functie van moeder. Dus de relatie man-vrouw wordt als belangrijk geacht voor de gemeente van Jezus Christus. Maar de vrouw blijft centraal staan. Eva, de moeder van alle levenden, ik zei het al. Sara, de moeder van het ongeloof wordt ze wel genoemd. Rebecca, de moeder van de list. De moeder van de bevrijder. Weet iemand dat? De moeder van de bevrijder. Israël werd bevrijd. Door Mozes. En daar was de moeder van Jochebed. De bevrijder van Israël. Maria, de moeder van de redder van de wereld. Eunice, de moeder van het geloof. En zo kun je doorgaan. Moeders, vrouwen die een belangrijke rol spelen in de Bijbel, in de geschiedenis. Al die moeders hebben geworsteld. Geworsteld met de gebrokenheid in deze wereld. Met pijn hebben zij kinderen gebaard. Met pijn in hun hart hebben zij kinderen opgevoed. Ze hebben kinderen zien opgroeien. Zien werken. Zien vechten. En vaak ook zien sterven. Hoeveel kinderen zijn hun moeder niet vergeten? En zijn andere wegen gegaan? We komen het allemaal tegen in deze gebroken schepping. De God, die schepper is van het leven, werd keer op keer door Israël vergeten. Israël dat door God verwekt is, vergeet en verwerpt God, hun schepper, hun redder. En er staat in Deuteronomium 32, vers 18, de rots die u verwekt hebt, hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u had gebaard vergeten. Het lijkt alsof daar vrouwelijke aspecten, ik heb denk zeg je in het Engels, kwaliteiten aan God worden toegekend. Maar dat staat er niet. De functie van de moeder in die gebroken wereld blijft nog steeds beelddrager zijn. Beelddrager zijn van God, van het hemelse. Zij biedt, en dan kijken we even naar de moeder, nabijheid, veiligheid, geborgenheid. Denk maar aan de baarmoeder. Denk maar aan de borstvoeding. Denk maar aan het koesteren, het knuffelen. Veiligheid en bescherming. als de wereld groter wordt, als er gevaar dreigt. Regels bieden, handhaven met het oog op de veiligheid en bescherming. Taken van de moeder, maar niet van de moeder alleen. Begrijp me goed. Corrigeren, disciplineren, liefde tonen. Maar ook vooral, zij biedt troost en rust. Aandacht voor de woorden van het kind. Begrip voor de moeite en zorgen die er zijn. Troosten bij verdriet om iets dat weg is of het mislukt is. Vergeving en vrede. In veel culturen laat ze dat allemaal aan de vrouw over. De vrouw moet het maar doen. Waar is de man? Waar is de vader? Ik heb in Zambia tijdens een van de lessen, sommigen weten dat ik in Afrika al jaren lesgeef, heb ik het ook gezegd in een les. Ik heb allemaal plaatjes gemaakt van een man en een vrouw als het eerste plaatje. En daarna zie je alleen maar een vrouw met een dikke buik, kind op de rug, kind erachter, kind, dikke buik, kind op de rug. En dat ging zomaar door. Dus een hele sliert kinderen. En aan het eind was de vraag, waar is de vader? Waar is de man? En de mannen moesten tot hun schande erkennen dat ze er niet waren. Weg waren. Dus ook een oproep voor de man om er te zijn. Maar niet ieder is vader of moeder. Dus we gaan verder. We gaan verder kijken. Want we kunnen allemaal getroost worden door een moeder. En zo wil God voor ons zijn. En dat staat in dat vers 13. En dat is eigenlijk het kernvers waar ik over na wil denken. En waar we ook verder naar gaan kijken. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal ik u troosten. Ik weet niet of we allemaal door een moeder getroost zijn, maar dat is wel het doel van wat God heeft bedoeld. Dat wil hij. Dat moeders troosten. Maar hij zegt, zo zal ik u troosten. Ja, zo, ja, in Jeruzalem zult gij getroost worden. Het draait daarom de stad Jeruzalem, om Sion. Jeruzalem, de stad van de vrede. Dit vers staat natuurlijk in een context. De context van dit vers is de hoop. Hatikva, dat is ook het volkslied van Israël. Hatikva, de hoop. Er is hoop voor een volk wat leeft en wat van alles heeft meegemaakt. En afgelopen week, toevallig op 5 mei, vierde men in Israël ook het 74-jarige bestaan van de staat Israël. Ik weet niet of we dat hebben meegekregen. Officieel volgens de Gregoriaanse kalender trouwens is het op 14 mei. Maar omdat de Joden vieren niet op dezelfde kalender, hun feesten, ze hebben hun eigen kalender. Dus het is de vijfde of de zesde van de maand Ijar. En op die datum wordt één dag naar voren geschoven, ik moet even goed zeggen. Omdat het op vrijdag is en op vrijdag begint de Shabbat, dan kun je dus het feest niet vieren. Dus wordt één dag naar voren gegaan op donderdag. Dus ik vond het zelf, toen ik het las, ik moet het maar eens op internet nakijken, heel verwarrend. Maar er wordt hoop gevierd. Hatikva, er is hoop. Er is hoop voor het volk van Israël. En daarom is er ook hoop voor de wereld. En dat is nou het mooie van het boek Jesaja. In de eerste vijf boeken van het boek Jesaja staan oordeel en hoop naast elkaar. Je hebt oordeel en je hebt hoop. Er is hoop, maar er is ook oordeel. Ze beginnen en eindigen met het oordeel. In het begin. In het begin, het oordeel staat, zou je kunnen zeggen, centraal. En hoop wordt omsloten door oordelen. Maar hier aan het eind van Jesaja, en daar zit een vreugdevolle boodschap, gaat het eerst om hoop. Daarna om oordeel. Daarna om hoop. Daarna om oordeel. En daarna om hoop. Je zou kunnen zeggen, het oordeel wordt in het midden gekenmerkt door hoop en omsloten aan de buitenkanten door hoop. Lees het hoofdstuk er maar eens goed op na. Aan het eind van Jesaja ligt de nadruk op de hatikva. De hoop. God zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Hij zal alles ten goede keren. Hij zal doen wat hij heeft gezegd, wat hij heeft beloofd, wat de profeten hebben gesproken namens hem. Jesaja 65, vers 17. Dat is eigenlijk één bladzijde terug voor mensen die meebladeren. En dat is gewoon altijd goed om te doen. En ook te checken. Vers 17 staat, want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Er wordt vrede en rust gebracht. Hoop op een nieuwe hemel en nieuwe aarde komt ook in het laatste Bijbelboek, of laatste hoofdstuk aan Jesaja aan de orde. Hoofdstuk 66, vers 22. Daar staat, want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. En daar zien we ook de functie van de moeder en van nageslacht. Het gaat in Israël om toekomst. Je hebt toekomst als je nageslacht hebt. Want uit dat nageslacht komt voort, en dat lezen we al in Genesis, daar zien we de toledood, die lijn van geslachten, die lijn van baren, zien we dat constant terugkomen. Constant speelt dat een rol. Ik geloof 11 keer staat daar dat die toledood een rol speelt. Laat zien dat er nageslacht komt. En dat wijst uiteindelijk op Jezus Christus. Yeshua HaMashiach. Daar draait het om. Daar ligt de hoop. Dat is de toekomst. Die kant gaat het op. Dat nageslacht is de Messias. De onvoorwaardelijke belofte die God doet, die te maken heeft met die naam en die zegen, die geeft hij aan Abraham. En God zegt, ik zal door al die geboorten heen uiteindelijk de Messias tevoorschijn brengen. Daar draait het om. Jesaja 66 begint in vers 1 en 2 met de hemel is zijn troon en de aarde zijn voetbank. Dat wil zeggen, God is soeverein. Hemel en aarde hebben alles te maken met wie God is. Hij heeft niets van mensen nodig. Wij kunnen een huis voor hem bouwen, wat Israël heeft gedaan. Wij kunnen een gemeente gaan organiseren. Maar daar draait het niet om. Wij moeten bescheiden zijn. Wij moeten een nederige houding aannemen. Een houding waarin we zien dat de God inderdaad in de hemel troont en de aarde als voetbank gebruikt. Wij zijn niet meer dan mensen die tijdelijk zijn, voorbijgaan. Dus wij kunnen niet een houding aannemen. En daar zit een waarschuwing ook voor ons in. Van we zullen het wel even fixen. We zullen het wel even regelen met God. We zullen het wel even op een akkoordje gooien. Ik heb God als het ware in mijn broekzak. Dat kan niet. Het gaat ook niet over een vader God in de hemel en een moeder God op aarde. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat niet om wat die krant zegt dat God genderverwarrend is. Daar gaat het niet om. Het gaat om God die een plan heeft met zijn volk, met die mens en met die wereld. En God zegt, en dat schrijft hij in de versen 3 en 4... van hoofdstuk 66, ik zet het een beetje in een context. Dan gaat het over ernstige aanklachten ten aanzien van de afgodendienst, waar Israël zich mee had ingelaten. Daar ging het over het offeren van varkens en het eten van varkens. Slechter kon het gewoon niet. En dieper kon je gewoon niet vallen als Israël. En ze deden het wel. En dan zegt God ook nog in Hosea, in slachtoffers en spijsoffers vind ik geen vreugde, maar in goede tierenheid en in kennis van God. Het draait God niet om die brandoffers en die slachtoffers. Het draait God niet om alles wat wij doen. Het draait God om ons hart. God kijkt bij ons naar binnen en ziet wat er aan de hand is. Ik haat spijsoffers en slachtoffers. Maar ik ga voor de vreugde. De vreugde in en goede tierenheid. Daar draait het om. In 5 en 6 klinkt het woord van de Heer. En de wereld verstomt. De vijanden van God spotten als het ware met de verstotenen. De mensen uit Israël die wel God kennen. En wel hem willen dienen. En ze vragen bijna spottend. Laat u dan de heerlijkheid van God zien. Wat gebeurt er als God zijn heerlijkheid nu zou laten zien? Probeer het voor te stellen, dan blijft er niks van ons over. Als God nu zijn heerlijkheid hier zou tonen, in de volle glorie, dan waren wij hier niet meer. Dan bleef er niks van ons over. Tenzij we in Christus zijn. Dan hebben we deel aan die heerlijkheid van God. En die vijanden van God, die spotten dus met die verstotenen. Maar nu spreekt God een oordeel uit over zijn vijanden. En God zegt, het oordeel is nu aan jullie, op jullie. Dit is echter niet het einde. Er is oordeel. Ik zei het al, het begint met hoop. Dan komt het oordeel en dan komt er weer hoop. Hatikva. God is een God die trouw is. Trouw aan zijn verbond. En dan zien we in de versen 7 tot en met 14, dat valt als het ware in 3 delen uiteen. Daar eerst wordt een aankondiging gedaan van redding. In vers 7 tot 9. Vers 10 tot 11, daar zie je in vers 10 en 11 zie je een oproep tot verheugen in een nieuwe realiteit. Er komt een nieuwe setting, een nieuwe werkelijkheid. En de versen 12 tot 14 geven een volle beschrijving van de zegen voor Jeruzalem. Want het gaat om Jeruzalem. Dat heeft God op het oog. Plots, na het oordeel, is er nieuw leven. Dat oordeel brengt uiteindelijk nieuw leven voort. In 4 fasen. En je ziet dat het gaat eerst over weeën. Dan gaat het over baren. Dan gaat het over voeden aan de borst. en daar gaat het over troosten. Dat is het rijtje waar het over gaat. Weeën, baren, voeden en troosten. Dat is wat God biedt. En er zijn drie personen betrokken. Drie personen die wijzen ook naar die toledood, die lijn van geslachten in het Oude Testament, in Genesis. Het is in, en dat zien we in vers 8. Vers 8 even zoeken. Wie heeft ooit zoiets gehoord? En er staat ook boven de wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion. En er zijn heel veel commentatoren die konden er ook niks van maken. En ik heb er ook moeite mee om het zo uit te leggen. Maar er staat, wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Kan dat? Kan er ineens een land tevoorschijn komen? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Kan dat in no time? En dan zegt het vers verder, maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen of zij heeft haar zonen al gebaard. Sion baart. En Sion is Jeruzalem. Het volk wordt gebaard. Het volk wordt geboren. Door het ingrijpen van God. Want dat staat in vers 9. Zou ik ontsluiting geven en niet doen baren, zegt de Heere. Zou ik die doe baren toesluiten, zegt uw God. God heeft alles in de hand. Het loopt hem ook niet uit de hand. En wat hier staat, wat we hier lezen, is een metafoor. Een metafoor is een voorbeeld wat Jesaja gebruikt, die metafoor van baren en moederschap. Hij gebruikt het vaker in zijn geschrift, in zijn profetie. Je komt het vaker tegen. Met regelmaat wordt er gesproken over baren en geboren worden. In al deze versen gaat het om Gods handelen. Ook al is er zorg, ook al loopt het uit de hand wat mensen betreft, het loopt God niet uit de hand. God is trouw. Hij heeft de toekomst in zijn hand. Het lijkt mis te gaan met Sion en Jeruzalem. Onvruchtbaarheid wordt uiteindelijk tot vruchtbaarheid. God grijpt in. God doet wat hij heeft beloofd. Er is toekomst. Verheug je dan met Jeruzalem en laaf je aan haar borst. Want de metafoor gaat niet over God die een moeder is die baart, maar het is Sion die baart. En het is God die zegt, als Sion dat niet kan en als Sion dat niet doet, dan zal ik troosten. Want het loopt God niet uit de hand. Hij houdt het allemaal in de hand. Daarom verheug je dan met Jeruzalem en laaf je aan haar borst. Die metafoor die wordt zo doorgezet. Jeruzalem ontvangt Gods luister. De MBG zegt Gods heerlijkheid. Dat wordt ontvangen. Dat is een verwijzing naar het nieuwe Jeruzalem. Daar is de toekomst. God zal vrede brengen. Vrede naar Jeruzalem. En die zal zijn als een overstromende beek. En dat is een nieuwe metafoor. Dan gaat het over een beek. Daar gebeurt nogal wat in dit hoofdstuk. Waarbij ik nog eens wil zeggen, God is geen projectie van het denken van hij is een vrouw en hij heeft vrouwelijke eigenschappen. Nee, hij is God en hij is geen mens. Jesaja 66 toont ons een God, een heilige God die troont in de hemel en die niets van ons mensen nodig heeft. We zijn ook niet met hem te vergelijken. Al mogen we ook zijn beeld dragen in deze wereld. Dat is ten diepste zijn schaduw zijn. Maar dan moeten we wel in het licht wandelen. Als je wandelt in het licht, dan zul je ook licht verspreiden. Maar Jesaja toont een heilige God die troont in de hemel en die niets nodig heeft wat mensen hem aanbieden voor hem doen of voor hem bouwen. Maar God neemt wel die moederrol over, zo zou je dat kunnen zeggen. Als die mens het laat afweten, als het volk van Israël het niet doet, dan is God daarover. En die blijft daar staan om te troosten als het nodig is. Zoals een moeder haar kind kan troosten, zo wil de Heer ons troosten. En dat wil hij doen, omdat hij God is. God wil geen religie, wil niet dat we iets bouwen. Maar God wil een relatie. En we kennen dat veel te goed. Ook al wordt Jeruzalem herbouwd en de tempel opnieuw hersteld, toch neemt God geen genoegen met het onvolmaakte, het aardse. God wil dat de Messias zit op de troon van David. En dat hij wordt erkend als koning over heel de aarde. Hemel en aarde. Wie God verwerpt, haalt het oordeel over zich heen. Maar God zal herstellen. En God zal troosten. Hij zal Israël opnieuw een plaats geven. De eerste plaats geven. Niet wat mensen doen zal tellen. Maar wat God doet, telt. Dat staat er in vers 12. Zo zegt de Heere. Zo spreekt de Heere, de God van Israël zal geboren laten worden, zal troosten, zoals een moeder haar kind. Hij zal Jeruzalem haar plaats geven, Sion een plek. Daarom weent Jezus als hij Jeruzalem ziet, in Matteüs 23. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugelen vergaderd, en gij hebt niet gewild. We hebben 2 weken geleden kuikentjes gekregen. En dan zie je het gebeuren. Dan zie je hoe een hen, die kuikens, meerdere hen hadden we, onder de vleugels bergt. Dat is wat God zegt, dat gebeurt. Het zal goed zijn. Moeders, maar ook vaders, kunnen niets doen aan de vrede van Jeruzalem. Wij kunnen vandaag bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is wat we wel kunnen doen. En ik heb dat hier ook wel eens verteld. Toen ik er ooit stond aan die klaagmuur met mijn zoon, toen was ook de vraag, wat moeten we hier nu? Wat staan we hier nu te doen? Ik zeg, we kunnen maar 1 ding doen. En dat is bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat je Yeshua HaMashiach mogen leren kennen. Dan zal het veranderen. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En dan is er in de toekomst een herstelde relatie met God. En dan wil ik een doorkijkje geven. Binnen het lichaam van Christus krijgt het moederschap een nieuwe invulling. De gemeente wordt als gezin gezien, een familie, als een familie beschouwd. Wij zijn broers en zusters van elkaar. Dat mag je ook tegen elkaar zeggen. Zo mag je ook met elkaar omgaan. Johannes moet Maria als zijn moeder beschouwen, zegt Jezus. Paulus noemt de moeder van Rufus ook zijn moeder. Binnen de familie, binnen het gezin. Timotheus wordt aangemoedigd om andere vrouwen als moeders en de jongeren als zusters te beschouwen. De aardse moeders mogen iets weerspiegelen van Gods beeld in de hemel. Ze mogen iets laten zien van de erfenis voor Gods kinderen. Nu al mogen ze troosten in de gebrokenheid in deze wereld waar zoveel ellende is. En wijzen op het volmaakte dat komen zal. En vanuit die gebondenheid aan dat oude mogen we de vrijheid in Christus ervaren. Je mag kiezen voor hem. Hij houdt je die keuze ook voor. Wil je met hem leven, ja of nee? Kies dan heden wie je dienen zult. En waar je geborgen wilt zijn. In zijn liefde of niet. Nu al mag je een plaats hebben bij hem. In de hemel. Als je kind van God bent, als je gelooft, hoor je bij hem. Nu al. Nu hoef je niet meer slaaf te zijn van de zonde en gescheiden van God. Er is blijkbaar een groot verschil. Dat maakt het Nieuwe Testament ook duidelijk. Tussen het aardse en het hemelse. Tussen slavernij en vrijheid. In Galaten 4 wordt er gesproken over het huidige Jeruzalem is gebonden in slavernij. De Bijbel vergelijkt de positie van Jeruzalem met Hagar, de moeder van Ismaël. Die slavernij kan zo ver gaan dat het gebondenheid wordt. Gebondenheid aan Babylon, aan het satanische, de moeder van alle hoeren. Maar het hemelse Jeruzalem staat voor de vrijheid in Christus. Wij zijn als gelovigen dan, gelijk aan Isaac, kinderen van de belofte en erfgenamen in Christus. Wat dient tot vrede? Wat dient tot vrede voor Jeruzalem? En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk is gemaakt. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw. Jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. God zal alle tranen van de ogen afwissen. Nieuwe Jeruzalem biedt troost, zoals een moeder troosten kan. Te midden van die gebrokenheid van de schepping mogen we opzien naar boven. Want hij is onze vrede. Hij die de twee één heeft gemaakt en in zijn lichaam heeft samengebracht. Wij mogen getuigen in deze wereld van de liefde van God. Zijn troost ervaren en ook zo troostend in die wereld aanwezig zijn. Ik bid dat God ons daarin zal zegenen als gemeente van Jezus Christus. Amen.